Welkom bij de Opening Totcast, de podcast over de evolutie en de revolutie van bewustzijn. In deze podcast gaan we het onder andere hebben over ziel en bewustzijn, archetypen als de bouwstenen van bewustzijn en de nieuwe mens, de nieuwe tijd en de overgang daarnaartoe. Wij zijn Geraldine van de Opening Tot en Charlotte van de Vrouw Achter Jou. En wij zijn moeder en dochter. Wij hopen hiermee inspiratie te bieden voor jouw eigen evolutie.
Ja, mama, we mogen weer een nieuwe aflevering.
We kunnen weer.
We kunnen weer. We mogen weer, we gaan weer. Ja. We zijn er. Kreeft staat vandaag op het menu.
Nou, kreeft lekker. Staat op het menu.
Ja, ja, lekker.
Waterdier.
Van. Ja, precies. Ja. Dat gekoppeld aan de maan, of die vertegenwoordigt ja. In de maan. Ja. En je zei mooi eerder in onze voorbereiding, thuiskomen bij jezelf. Dat is eigenlijk een beetje de slogan, het motto, hoe vat je kreeft samen, thuiskomen bij jezelf.
Ja.
Dat is fijn als dat lukt. Ja, hoe doe je dat dan?
Hoe doe je dat dan?
Fijn als dat lukt. Zo makkelijk.
Ja. Ach, het is eigenlijk...
Het is allemaal zo makkelijk.
Ja. Je ziet het als je het ziet.
Sowieso.
Ja, maar er zitten vaak heel wat factoren tussen die dat verhinderen, waardoor je dat dus niet makkelijk
niet zo goed ziet. Heel veel krassen op je bril. Of,
En je onveilig voelen. Want dat is een hele grote voorwaarde, of een kenmerk van het kreefhuid, is innerlijke veiligheid.
Ja.
Maar ook uiterlijke veiligheid. Als je niet veilig bent, is het natuurlijk heel moeilijk om in je eigen kracht te komen staan. De archetypen volgen allemaal op elkaar. Het is wij maken daar nu een andere volgorde van.
Ja.
En daar heb ik dus
in deze opnamereeks. Ja,
In de hele reeks, in de 12.
Ja.
Daar heb ik echt bewust voor gekozen om ze niet van 1 tot en met 12 achter elkaar te doen. Maar om ze aan te reiken in de evolutie die op dit moment nodig is.
Ja.
En wat we nodig hebben om verder te komen op het zielsgebied. Vandaar dat we begonnen zijn met de leeuw.
Ja.
Hè, dus die self-empowerment, kracht in jezelf. Waar ik toen ook al aangegeven heb, maar daarvoor is het nodig dat je innerlijk veilig bent. En dat je niet je eigen veiligheidspatronen projecteert op de buitenwereld. Want dan kan je niet in je eigen kracht komen staan.
Nee. Klopt.
Vandaar dat ik dus kreeft als tweede wil nemen en zeggen van, nou ja, wat betekent dat dan? Thuiskomen bij jezelf, veilig zijn in jezelf. En hij is ongelooflijk belangrijk, want kreeft een maan als vertegenwoordiger aan de hemel, hè, de kosmische maan, staat voor ons gevoelsleven en staat voor dat grote gedeelte in ons wat gekoppeld aan onze overtuigingen ons wereldbeeld maakt. He, dus wat voelen we? We voelen wat we denken. En wat denken we? We denken wat we voelen.
Ja.
En dat wordt onze werkelijkheid. Dus ik kan vast verklappen dat het archetype wat we hierna doen wordt steenbok, onze werkelijkheid.
Ja, precies.
Leuk en toevallig staan deze twee dus recht tegenover elkaar in de horoscoop. Luister nog een keer de assen af, kunnen we dan zeggen. Maar die komt dadelijk aan bod. Nu houden we het bij kreeft. En we zijn er al een beetje mee bezig geweest toen we de allereerste aflevering van deze serie opnamen, De Vloedgolf.
Ja.
Waar we ook al meteen hebben aangekaart, je kan nooit op die surfplank blijven staan om je in je eigen kracht, leeuw 5, te staan en verantwoordelijkheid te nemen, 10, steenbok, komt dadelijk, voor waar je voor gaat staan. Als je niet innerlijk zeker bent. Je moet een anker hebben wat in jezelf gegrond is, verankerd is. En dat, en daar kom je natuurlijk met de oplossing. Wat betekent dat dan? Dat je emotionele veiligheid, dat je daar zelf voor kunt zorgen. Dat je daar niet meer naar buiten hangt om het daar vandaan te halen.
Ja.
En dat naar buiten hangen, dat is als kind nodig. Dat doen we ook. Dan heb je ouders die ervoor zorgen dat je veilig bent. Maar dan heb je ook ouders, idealiter, die je de veiligheid geven om zelf je eigen emoties te mogen kunnen ervaren. Dit is een ongelooflijk belangrijk punt. En ik weet, ook uit eigen ervaring, maar ook alle klanten, zo werkt het eigenlijk niet.
Nee.
De kinderen zoeken in wezen naar hun veiligheid afhankelijk van ouders. Maar die ouders zijn heel vaak zelf ook nog niet volledig in hun veiligheid. Dus daarmee krijg je het projectiemechanisme al met de paplepel ingegoten. Dit is wat het is. Dit hoort er ook bij emotioneel volwassen worden. Wat kreeft betekent eigen verantwoordelijkheid voor je eigen emoties, zodat je innerlijke gevoelswereld door jezelf gevoed kan blijven worden en staande kan blijven. Komen we weer met de surfplank. Hè, dat is eigenlijk het groeiproces waar we dan mee bezig zijn. Dus dat is in wezen, want de kreeft is een heel belangrijk archetype. De maan is weliswaar geen planeet. Het is een hemellichaam, een lichtlichaam. Maar ja, het verbeeldt dus eigenlijk onze persoonlijkheid, die van minuut tot minuut wisselt.
Ja.
Wij staan in ons leven met een persoonlijkheid die steeds afhankelijk is van wat vind ik, wat voel ik, wat kom ik tegen.
Ja, dat heeft echt met dat gevoel te maken, toch?
Dat heeft met het gevoel te maken, ja.
Ja, en je hart dus.
Je hart is eigenlijk het belangrijkste orgaan om je gevoel te kunnen uiten. Als je vanuit je hart je gevoel kunt uiten, dan zit er niet je verstand tussen, zou ik willen zeggen. Maar meteen komt bij mij dan dat de vraag van veel mensen is van, ja, hoe kom ik van mijn hoofd naar mijn hart?
Ja.
Hè? Dus het is 25 centimeter, maar het is de allergrootste afstand die we vaak moeten afleggen. Hoe kom ik in dat hart als mijn hoofd de hele tijd de scepter zwaait en mij steeds maar influistert, overtuigingen, maagd, komen we nog een keer op, mij steeds maar influistert hoe het wel moet en hoe het niet zou moeten, waardoor mijn hart eigenlijk niet meer weet waar ik me in kan gronden, waar ik mezelf in kan bedden. Dat is eigenlijk ook het kreefthuis, het vierde huis, is het huis ook van de moeder, van de geboorte. Het is een soort van baarmoeder. Het is het thuis, de roots. Het zijn ook je voorouders. Het is de clan. Het is de
familielijn.
De familielijn.
De geschiedenis daarin. Ja.
Alles waaruit je geboren bent. Dus waarmee je dus een band hebt, een diepe band hebt. En vaak komt het voor dat iemand zich helemaal niet verbonden voelt met zijn familielijn. Dat kan. Dat zijn ook bepaalde zielsthema's die opgelost willen worden. Maar de veiligheid zit hem vaak in het gebed zijn in een groter geheel. Hè? Een volk is ook maan. Is ook een groep mensen die een bepaalde overtuiging hebben, een bepaalde geloofstraditie hebben, een bepaalde richting hebben, noem maar op. Dus het kan klein zijn, gezin van herkomst, maar het is ook het grotere verband. En daar halen we heel vaak een groot gedeelte van onze veiligheid uit.
Ja, dat je daar blij bent bij te horen of je best doet om erbij te horen. Ja. Maar soms ook je best doet om er weer vandaan te komen.
Ja.
Omdat het toch niet past dat je je er tegen gaat verzetten, dat je denkt, want kan je ook soms is er een grote hang naar en soms wil je er vandaan, maar hoe dan ook zit er een lijn van afkomst waar kreeft.
Er zit een lijn van afkomst en het geeft ook een grote veiligheid natuurlijk om ergens bij te horen,
ja.
Maar toch, de algemene push in evolutie is: ken uzelf, dus neem de plaats in die jij inneemt. Wij zijn allemaal zo uniek met alle ervaringen van al die levens waar die ziel allemaal al geweest is, dat we dat vaak niet in de gaten hebben. Dat we onszelf ook gewoon zien als onderdeel van de structuur waar we nu in zitten. En dat is nu eigenlijk aan het wakker worden. Kom in je eigen kracht te staan en neem je eigen unieke plaats in. Maar daarvoor is het dus nodig dat je, ja, door de, en dat zijn eigenlijk de eerste 30 jaren van het leven, de eerste Saturnuscyclus, dat je jezelf zo leert kennen dat je zegt, nou snap ik wie ik ben en ik neem me verantwoordelijk voor, want ik kan daar zelf voor mijzelf zorgen.
Ja.
En dan overstijg je dus de aanhankelijkheid en de afhankelijkheid die je als kind hebt en mag hebben en moet hebben, maar die als volwassene niet meer op zijn plaats is. En toch is dat wat je heel vaak ziet in relaties, vooral in relaties, dat je de bevestiging blijft zoeken in de ander.
Ja.
In de voorwaardelijkheid. Hou van mij, want als jij mij dat geeft, dan. Weet je, daar. En dan ben je dus afhankelijk van een ander en niet in je eigen emotionele krachtcentrum. En dat is een hele belangrijke, want anders kan je niet op die surfplank blijven staan.
Nee, precies. Maar. Ja, maar ik denk dat dat nog best wel ingewikkeld is voor veel mensen om te ontdekken en daar dan mee aan de slag te gaan. Om ook dat verder te ontwikkelen, te ontrafelen in eerste instantie en te helen.
Ja.
En daar dan mee verder te gaan. Maar dat is wel wat nu natuurlijk nodig is, dat mensen dat...
Juist. En dat je een vraag die men zichzelf kan stellen, en die wij ook steeds doen, is: wat heb ik nodig en wat voedt mij?
Ja, en dan niet alleen de voeding, maar op vele manieren van
juist
voeden.
Juist de voeding die mij emotioneel voedt. En wat heb ik nodig? En we komen daarbij het stierhuis later ook nog op. Dat heeft altijd twee kanten. Dat kan zijn: wat heb ik fysiek nodig? Dus aan woonomgeving, aan financiën, maar ook aan fysicaliteit, aan sensualiteit, aan seksualiteit. Wat heb ik nodig? Maar het vierde huis zegt: wat heb ik emotioneel nodig?
Ja.
Waarin zoek ik steun om mij te voeden, zodat ik krachtiger in mijzelf kan worden? Want dat hebben we nou eenmaal niet als je als mens weer in die wieg terechtkomt. Dus dat is voor iedereen een leerproces om zichzelf beter te leren kennen. Wat voedt mij dan? En het kan zijn, ook dat heb ik uit eigen ervaring, wat mij voedt is mij bezighouden met zielszaken. Ja. Nou, hoe vaak mij niet te zeggen, want ik was maar aan het lezen. Ik verzamel alles wat daarmee te maken heeft.
Zeker,
ik ga weer een nieuwe opleiding doen. Ik
weer
word
een nieuw boek.
Zielsgelukkig van. Ja, weer een ding. Zielsgelukkig word ik ervan. Dat mij zo vaak gezegd heeft: nou, hou nou maar eens op. Je weet nou genoeg. Kom eens uit dat hoofd. Ga eens eventjes. Daar begon ik weer over te twijfelen.
Ja.
Dat ik denk, tot ik erachter kwam, dat ik dacht: dit is voeding. Ik word gewoon blij van de voeding. En dat boek, misschien hoef ik maar één bladzijde te lezen. Maar alleen al het vasthouden van het boek geeft mij een soort gevoel van yes, thuiskomen. Ja. Dit is de materie waar ik blij van word, die mij voedt. En daarmee kan ik anderen weer voeden. Maar dus het ook, en daar komt de verantwoordelijkheid natuurlijk weer, om die te durven nemen, om te zeggen van ja, maar dit hoort bij mij. Sorry dat jullie het anders zien. Maar toch wil ik hier ruimte voor creëren. En dat is in een relatieomgeving niet altijd gemakkelijk. Om dan toch de ruimte te vragen voor wat jij nodig hebt. Bijvoorbeeld rust, stilte.
Ja.
Terwijl de overeenkomst in een relatie kan zijn: oh, we zijn zo sociaal. Hè? En we doen er alles mee. En we gaan naar, festivals. En dit en dat en dat. En drie keer per jaar op reis. En terwijl je diep in je hart eigenlijk denkt: ik vind het veel te veel. Ik heb afstand nodig, ik heb rust nodig, ik heb eenzaamheid nodig. Maar ja, als ik dat zeg, wordt hij misschien boos.
Ja.
Dus dit soort subtiele dingen hebben een ongelooflijk diepe laag van: wat heb ik nodig? En ja, om dat eerlijk tegen jezelf te kunnen zeggen, moet je leren thuis te komen bij jezelf. En kom ik weer een koppeling naar het tedenhuis. Jezelf waardevol te vinden om te zeggen: dit is wat ik nodig heb. Mijn behoeftepatronen. Dus 2 en 4. Ja, lopen naadloos in elkaar over. Ik doe ze nu niet in volgorde, want de stier komt wat later. Maar die hebben dus heel erg te maken met waarmee voed ik mijzelf? Wat heb ik nodig? Hoe kan ik in mijn eigen krachtcentrum blijven? En dan niet vanuit, komt de leeuw erachteraan, een egoïsme dat je zegt van: jullie kunnen me allemaal wat, maar dit is wat ik wil. Maar dan vanuit een: ik kan gehoor geven aan mijn eigen kracht.
Ja, en daar dus naar gaan onderzoeken wat dat dan is. Want ik kan me voorstellen dat dat ook niet altijd even zo duidelijk is, omdat je zo gewend bent uit, nou, voor het gemak gezegd, 18 jaar opvoeding.
Ja.
Dat de 18 jaar voorbeeld, ja, dan bepaalde je ouders tot een grote mate hoe of wat.
Ja.
Om dan echt te kijken, oké, leuk, zo'n vakantie of zo'n invulling van wat dan ook.
Ja.
Wat vind ik dan zelf? Wat en als daar meteen dan een partner al zit, dan heb je die rust en die ruimte of die stilte misschien ook niet gelijk.
Nee.
Om dat te doen.
Ja, dus daar zie je weer van de manier waarop onze maatschappij gestructureerd is, toch ergens een druk en een drang om partners te vinden en om een huwelijk of een vaste verbinding aan te gaan. Een baan te zoeken, goed voor jezelf te kunnen zorgen. Allemaal hartstikke belangrijk.
Zeker.
Maar waar we ergens de haak zijn kwijtgeraakt is van: is dat echt mijn wens? is dat waar ik gelukkig van word? Of klopt dat nu eenmaal in zoals ik...
Ja, het patroon of wat mijn ouders willen.
In de oude patronen. Ja, komt de steenbok dadelijk weer terug. Dat is de bewustwording van dit moment. Is het, in hoeverre kan ik mijn unieke zelf zijn? Ja. Waterman, leeuw.
Ja, wat zijn mijn talenten inderdaad, waar we het met de leeuw
over
hadden?
Waar sta ik op mezelf? Ja. Waar word ik blij van? En waar kan ik op vertrouwen? Dat is ook iets, want je kan altijd op jezelf vertrouwen. Altijd. Daar is niks mis mee. Dat is je ziel, dat is je kracht, dat is je diepste krachtcentrum. Maar dan moet het wel emotioneel overeenkomstig zijn. Ja. Dat je zegt, ik voel dat dit mijn mij is.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat af en toe minder duidelijk of zichtbaar is. Dus misschien niet voor iedereen.
Nee, het is echt geen gemakkelijk centrum, absoluut niet. Omdat we in onze gedachtenpatronen en de emoties die eraan hangen eigenlijk patriarchaal beïnvloed zijn. Ja. Ik bedoel, we horen aan een structuur te beantwoorden, want anders is er iets mis.
Ja.
Hè, dan kloppen we niet, zeg maar.
Ja, want als we dan kijken in deze reeks, willen we ook een beetje kijken naar de oude trilling en de nieuwe trilling. Hoe zou je dan de oude trilling omschrijven?
Ja, de oude trilling is dat afhankelijkheid en aanhankelijkheid eigenlijk de belangrijkste emotionele factor zijn. Dat je dus de beslissingen vanuit je pure zelf eigenlijk niet goed weet te nemen of durft te nemen. Dus aanhankelijkheid, afhankelijkheid. En dat is een projectiemechanisme, want je hebt iets of iemand buiten jezelf nodig, waardoor je de zekerheid haalt en de veiligheid. En dat kan een persoon zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn een imago of een baan.
Ja.
Hè, of iets dat je dus zo bent opgevoed dat je zegt van, ja, maar als ik status, precies. Dat is ook iets wat zekerheid geeft en wat je een structuur geeft, maar wat niet altijd hoeft te kloppen bij wie je bent.
Nee.
En die conditioneringen die kunnen al generaties lang zijn doorgegeven vanuit de voorouder, maar meestal ook van de vaderlijke lijn. Ja, in onze lijn heeft iedereen een universitaire titel. Nou, jammer, er zit er één tussen die zegt van, ja, maar ik ben beter af met de beroepsvakken.
Ja.
Nou, dat kijk je dan later maar zorg maar eerst dat je een goede opleiding hebt. Daar wordt de innerlijke zekerheid al eigenlijk, nou, laat ik zeggen, tekort gedaan, omdat je niet mag voelen van, ik geloof niet dat ik blij ben.
Ja.
Goede voorbeelden zijn ook mannelijke dansers. Jongens die absoluut een passie hebben om met het lichaam op muziek te bewegen. Ja, dat doe je toch niet als man zijnde?
Nee.
Hè?
Dat hoort niet, een jonge
dat
ballet.
Dat hoort niet.
Dat kan niet.
Onze generatie zit allemaal in het leger. Ja. En die zijn allemaal belangrijk.
Stoer.
Dus die strijd, die speelt zich in het Kreefthuis af.
Ja, en ook alle koppelingen daaraan. Wat betekent dat dan als een jongen dan aan ballet doet? Nou, dat zegt wel iets over de jongen inderdaad.
Precies.
Laat staan nog eens een keer die ouders in de familielijn. Dus ik kan me voorstellen dat die ouders dan ook denken, dat moeten we naar buiten anders laten zien.
Ja.
In dit geval ten koste van je kind. Maar niet altijd dat doorhebbende natuurlijk. Het is niet moedwillig je kind dat aandoen.
Nee, want er gebeurt nooit zoiets moedwillig. Dit heeft allemaal met bewustzijn te maken. En het kan ook heel goed zijn dat dit jongetje dan dus, zeg maar, ouders heeft, dat hij dat gekozen heeft, een ouderpaar, waarbij die de juiste ontvangst heeft, dat deze daarvoor openstaan. Er zijn ook al ouders die dus al bezig zijn met dit soort dingen, dan valt het makkelijker. Maar dat de les is dat het in de maatschappij geaccepteerd gaat worden. Dus of die de innerlijke stabiliteit kan opbrengen ten aanzien van vriendjes, school, studie enzovoort, partners later. Dus dat het meer naar buiten.
Ja.
Dus dat is, ja, dat
is ook een mogelijkheid. Ja,
aan,
zeker.
Maar,
Maar het is dus dat stuk inderdaad, aanhankelijkheid en de afhankelijkheid.
En dan dus de onzekerheid en de behoeftigheid. Want je zoekt dus een ander die jouw behoefte kan vervullen. Hè? Hou van mij.
Ja.
Ja. Ik hou eeuwig van je, als jij ook maar van mij houdt.
Ja.
Dus daar zitten we in de voorwaardelijke liefde. En een hele belangrijke is het gewonde innerlijk kind. Maar het kind heeft niet gekregen wat het nodig had. Dus blijft in de buitenwereld zoeken om het te krijgen.
Ja.
En als je dat niet doorhebt, dan wordt het echt een strijd, vooral in relaties, tussen van, ik krijg niet wat ik nodig heb. En de partner dan dus denkt, ik geef je alles. Je kan alles van me krijgen. Maar als je zelf niet weet wat je nodig hebt, dan is er ook geen openheid,
nee,
zeg maar.
Ook waarschijnlijk nooit voldoening dan.
Het is nooit genoeg.
Nee.
dan is het nooit genoeg. Omdat je zo aan jezelf twijfelt.
Ja.
Ik kan het mezelf niet geven. Dus wie kan het mij brengen?
Ja.
He, dus het innerlijke, de wond van het innerlijke kind, die speelt best over. De psychologen hebben er hun handen aan vol. Aan de gewonde innerlijke kinderen. Maar je kunt een heleboel zelf doen door met dit soort dingen. En via een horoscoop natuurlijk. Om te kijken van op welk gebied speelt het zich bij mij af.
Ja,
dat is, dus bij iedereen zit dat allemaal net een beetje anders in elkaar. Gelukkig, anders hadden we allemaal hetzelfde probleem. He, maar in tegenstelling tot de vorige waar we met leeuw en de zon bezig waren. Dat is dus het zonnekind, de solar child. Wat dus gewoon volledig gezien wil worden. En met laarzen in de plassen stampt en zich vies maakt. En geniet van kind zijn. In ieder moment is weer anders. Want als hij eenmaal vies is, dan is hij dat weer vergeten van de Willy met zijn pop spelen. Maar ja, dan wordt de pop ook vies. En dan staat er een moeder die zegt van, ja, wat heb ik je nou gezegd? Dit dan dat. Dus dat kind denkt, ik doe het niet goed. En wordt afgewezen op zijn innerlijke stem die zegt, ik wil zo graag in de modder spelen.
Ja.
Dus het is heel subtiel. En er is ook nooit sprake van schuld. Daar gaat dit helemaal niet over, dat ik het hier wil zeggen. Ik wil bewust maken, daar zit pijn.
Ja.
Daar zit heel veel pijn tussen leeuw en kreeft. En dadelijk krijgen we nog een keertje maagd. Er komt nog een stukje pijn van. Maar die drie archetypen achter elkaar, die zijn gewond, zeg maar. Mogen we helen? Mogen we allemaal helen?
Ja, want dat is dan de nieuwe trilling. Gaat dan naar heling toe?
De nieuwe trilling is inderdaad thuiskomen bij jezelf. Dat je de veiligheid en de innerlijke stabiliteit aan jezelf kunt geven. Dat je durft te leren vertrouwen op je gevoel. Zo is het voor mij. Dit vind ik belangrijk. Hier hoor ik thuis. Ja, dan ben je niet meer afhankelijk. Dan ben je emotioneel zelfvoorzienend. En dan kun je heel ander soort relaties aangaan. En dit is ook weer in deze tijd zo belangrijk. Want wij zijn ook aan het loskomen van de oude vorm van partnerschap. Het huwelijk is eigenlijk een uitgediende vorm.
Okay.
Waarin er een ongelijkwaardigheid is tussen man en vrouw. Ook al roepen we willen gelijkwaardigheid. Maar het thema man, steenbok, tiende huis. Tegenover het thema vrouw, kreeft, vierde huis. Die staan tegenover elkaar. Is op hele oude patronen gestoeld dat de man de baas is over de vrouw. De vrouw is het bezit van de man. En ergens speelt dat altijd. Dat ongelijkwaardigheid ook in salariering van vrouwen. De vrouw wordt altijd nog als minderwaardig gezien. In relaties speelt dat hoe dan ook eigenlijk altijd door. Omdat we allemaal relaties hebben gehad in vorige levens. Onder de conditioneringen van het patriarchaat. Dus er zit een onbekende print zit er al op dat de man toch uiteindelijk bepaalt. En ook al ben je bij je bewuste geest dat je zegt helemaal niet, ik heb de broek aan. Maar die print die zit er nog altijd op. En die hoort bij het archetype huwelijk. Dus ook al zijn we als partners in het huwelijk er al van overtuigd dat het niet meer werkt. Het archetype huwelijk heeft het in zich zitten.
Ja.
En het nieuwe archetype partnerschap, laten we het zo zeggen. Dus huwelijk houdt een keer op te bestaan, dat gaat anders. Het nieuwe partnerschap is een spiritueel partnerschap. Waarin dus de partners hun eigen groei en ontwikkeling zelf in de hand houden. In eigen verantwoordelijkheid. En de gelofte en belofte naar elkaar uitspreken. Dat ze elkaar zullen ondersteunen in de groei. Dus niet, help jij mij, dan kan ik groeien. Nee. Ik help jou, zodat jij kunt groeien. En dan kom je op, en daar komen we bij weegschaal op terug. Ik hoop tenminste dat ik dat niet vergeet tegen die tijd. Weegschaal is geven en nemen. Maar dan kom ik op spiritueel partnerschap, geven en geven. En dan krijg je een hele andere trilling in de emotionele wereld. Waardoor je dus ook gewoon in je eigen kracht steeds meer komt te staan, dat je weet wat je te bieden hebt en waarom je in die relatie zit.
Ja, maar wordt daarmee dan trouwen helemaal uitgesloten?
Nou, er zal altijd, kijk, de gelofte naar elkaar toe, de belofte naar elkaar toe, het uitspreken van in liefde gaan wij een samenlevingsverband aan, zeg maar. Oh, dat zal zeker gebeuren, maar je wordt op. Wat ik bedoel te zeggen is dat het archetype huwelijk veranderen gaat. Ja. Want als je een huwelijk nog sluit onder het bewustzijn van de oude tijd.
Ja, tuurlijk. Nee, dan heeft dat een andere...
Dan neem je de trilling van het archetype mee. En dan zit je nog in het archetype... In de genderrollen. In de oude genderrollen van dit zijn de mannenrollen en dat zijn de vrouwenrollen. Zoals ze in onze print zitten. En in deze nieuwe tijd zijn mannen- en vrouwenrollen heftig aan het veranderen. Want de mannenrol is zowel mannelijk als vrouwelijk. En de vrouwenrol is zowel mannelijk als vrouwelijk. We zijn dus self-sufficient systemen aan het worden. Dus die afhankelijkheid gaat weg.
Ja.
Maar dat zit dus archetypisch veel dieper.
Ja, dan we dan.
Dan dat wij nu denken nu van. We hebben een vrij huwelijk of een vrij partnerschap. En wij laten elkaar volledig vrij en dit en dat. Maar toch, er zit een andere laag onder die daar nog aan de touwtjes trekt.
Ja, ja.
En dat wordt dus. En daarom is de tweede kreet hierbij, hoort ook weer bij de steenbok erbij, is anima animus. Anima is het vrouwelijke principe wat in de man tot wasdom mag komen, zeg maar. Dat is al heel sterk aan het gebeuren. De mannen hebben ook pappendag en die zijn ook met staartjes begonnen en met oorbellen. En het begon in mijn jeugd nog met schoudertasjes. Ik weet nog, met van die kleine enveloptasjes. Ik zie mijn vader nog van wat moet ik met dat tasje? Ja, iedere man heeft nu een tasje.
Ja.
Nou, wat zit er dan in? De sleutelsje zit ook in mijn broekzak, weet je? En nu is dat is al zo ver overstegen in die laatste 40, 50 jaar. He, dus dat de mannen ook vrouwelijke rollen mogen aannemen, dat is al volkomen geaccepteerd. Dat vrouwen mannelijke rollen mogen aannemen is nog heel wat lastiger. Want die worden gelijk als een keno afgeschilderd.
Ja.
Dus die horen toch een vrouwelijke print in zich te houden. Dus we zijn daar in aan het zoeken.
Ja, ja,
hoe gaat
ontwikkeling
zich
inderdaad
dit afspelen? Ja. En ja, waar ik dan voor ga, hoe doet ieder mens het voor zichzelf? Hè? Dus anima animus, gender issues, heel sterk aanwezig bij de
Maar dat is toch wel de als ik dan in jouw aantekeningen kijk, wat meer de oude trilling. Ik kijk scheef. Dat wordt inderdaad echt bij het kreeft stuk.
Ja, dat wordt gewoon bij het archetype kreeft.
Oud staat eronder. Dus ik las dat als samen. En ik denk opeens, oh wacht, dat staat heel anders inderdaad. Maar kan je nog iets verder ingaan op de nieuwe trilling? Want daar ben je wel begonnen. Maar ik zie nog wat mooie dingen staan daar in het rijtje. Wat, zoals bijvoorbeeld de blijdschap en vreugde van de hartskwaliteiten met een hoge trilling.
Maar die kreeft, die duidt dus, die wijst dus meteen naar het hart. Daar komt zielekoord binnen. En het hart loopt gewoon over van vreugde en liefde en blijdschap. En zo gauw je dat kunt gaan ervaren, dan kom je vanzelf in die hoge trillingen. Dus dan is het niet eens meer zozeer waar richt ik mijn aandacht op, maar wie ben ik? Het kreefttype is je eigen persoonlijkheid gedurende het leven door de dag heen. En naarmate je meer bewust wordt van dat je een keuze kunt maken om ergens blij om te zijn of niet blij om te zijn, dat is eigenlijk al een hele belangrijke. He, dat je die hartstrilling gewoon mag uitdragen. Je zegt van, ik kan hier ook anders naar kijken. Ook daar weer, wat voor een overtuiging zit erop? Mij moeten ze altijd hebben? Of als ik er anders naar kijk, dan kan ik hier iets aanreiken en iets aandragen. Dus de trilling van blijdschap, de trilling van vreugde, ik ben oké.
Vertrouwen.
Trilling. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste. En dan word je ook oordeelloos, want dan kan je dus gewoon de ander aanhoren zonder dat je er een voorwaarde op zet van, ja, maar je luistert niet naar mij. Of, ja, ik kan jou 100 keer iets vragen en dan doe je het nog niet. Zit je iedere keer weer in die voorwaardelijkheid.
Ja.
En op het moment dat je iets kunt vragen vanuit een gevoel van, ik zou blij zijn als je het doet, maar als je er geen zin in hebt, vind ik het ook oké. Dat geeft een andere trilling mee.
Ja.
Is dat een beetje
ik denk het wel.
Uitvoerbaar?
Ja.
Ja.
Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je af en toe bijvoorbeeld een ouder naar een kind situatie, een letterlijke ouder kind, dat je af en toe als ouder wel iets wil van je kind. En dan is het leuk dat dat kind dan denkt, nou, ik heb er niet zoveel zin in. Maar dan is het niet van, oh nee, oké, prima, laat maar.
Nee, juist
moet soms
niet.
Ook wel gewoon gebeuren. Dus er is een subtiele lijn tussen,
maar
ik kan het loslaten dat jij het niet wil. En dat misschien niet op mezelf betrekken of wat dan ook. Maar
Je kan bij jezelf kijken, waarom reageer ik zoals ik reageer?
Ja.
En in een ouder-kind-situatie, het kind, ja, dus de plicht van een ouder die op zich neemt op het moment dat hij beslist om ouder te worden, heb je een zorgplicht, dat is sowieso. Maar je hebt ook een plicht om het kind bij te staan om op een goede manier volwassen te worden. Dus om ze de normen en de waarden, tweede huis stier, bij te brengen die jij belangrijk vindt. Daarom hebben ze jou als ouder gekozen, daarom heb je deze dingen, die breng je bij. Nou kan het helemaal zijn dat je een kind hebt die jou als ouder heeft gekozen, omdat hij zijn eigen normen en waarden ergens in dit leven moet leren kennen. Dat, ja, en dan is het anders. Nou, daar loop je in de puberteit wel weer tegenaan. Dan hebben we weer een ander verhaal.
Ja.
Maar het gaat er dus om dat je de verantwoordelijkheid durft te nemen om de grenzen te stellen aan het kind en hem tegelijkertijd de vrijheid kunt laten om streetwise te worden, zoals dat tegenwoordig heet. Zeker bij de nieuwe tijdskinderen. Die moeten leren op een kweet niet hoe harde manier dat er nou eenmaal regels zijn aan deze verschrikkelijke maatschappij. En om daar doorheen te laveren is geen gemakkelijke taak nu voor ouders. Maar hoe sterker je in je eigen emotionele anker zit, hoe makkelijker dit gaat. Want anders ga je meteen twijfelen van, oh, mag ik misschien niet? Oh, dat is niet goed. Wat doen andere ouders? Hoe lossen we dit op? Dus hier krijg je weer hetzelfde. Als je innerlijke drive, je innerlijke zelf zegt van, tot hier en niet verder. Dit is niet goed. En uiteindelijk komt het erop neer, daarom is oordeelloos ook zo belangrijk, wat echt goed is, de ware waarheid, met een hoge W, waar we in de boogschutter op terugkomen, die komt uit het hart. En dan weet je, dit doen we niet.
Ja.
En dat doen we niet omdat wij doktoren zijn of wij kunstenaars zijn. Nee, dit doen we niet als volgens de kosmische wetten. Zo leven we niet. We leven vanuit respect en vanuit naastenliefde, vanuit de vrijheid de ander gunnen. Zo leven we. Dat zijn de hogere waarheden. Ja, en daar kan je ook alleen maar bij als je vanuit je hart gaat voelen van klopt dit of klopt dit niet.
Ja.
He, dus dat is het. Nee, als ouder kind is het een ander verhaal. Maar astrologisch gezien zeggen we, met 29, 30 ben je astrologisch gezien volwassen. Dan heeft Saturnus een ronde gedraaid. Staat hij weer terug op de plek van je geboorte. En dan heb je eigenlijk alles al een keer meegemaakt wat er op jouw gebied van volwassen worden voorgekomen is. Waarop je dus voor de tweede Saturnusronde, en die loopt af tegen je 60ste, dus een beslissing kunt nemen, zo ga ik de rest van mijn leven weer door. Of deze tweede ronde van mijn leven weer door.
Ja,
ja.
Ja, mooi.
Ja.
Ja. Nou, kunnen we ook nog eindeloos over doorpraten.
Ja, doen we ook iedere keer.
Ja, precies. Ja, 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 ja. En dan stopt de opname en
dan
kletsen
we verder. Dat onze luisteraars er een beetje genoeg van krijgen als het nog langer duurt. Maar dit is net te behappen.
Dat vul jij mooi in.
Ja.
En anders dan kunnen ze het terugkomen bij je.
Ja,
ze meer willen weten inderdaad. Ja. Dus ja. Dank je wel, mama, voor deze mooie kreeft.
Ja, thuiskomen bij jezelf.
Ja,
dat
precies.
Hebben we mooi in een klein pakketje gezet.
Zeker weten, ja, zeker okay. Weten.
Nou, dank je wel.
Jij dank je wel.
Naar de volgende.
Zeker.
Deze podcast wordt gemaakt door Geraldine Pontenagel van De Opening Tot, met twee O's, evolutionair astroloog, en haar dochter Charlotte Roels van De Vrouw Achter Jou. Zij is theatermaker en storyteller. En nu dus ook podcastmaker.